Goedemorgen. Doe ik mijn geluid het al? Goedemorgen. Kijk, als mensen terug zeggen, dan moet ik te verstaan zijn. Kijk of het PowerPoint al een beetje op gang komt. Kijk. Thema van de preek. De naakte waarheid. We weten uit de Bijbel, Jesaja preekt de naakt, dat zal ik u niet aandoen. Maar al gelang de preek zult u doorkomen waarom dit het thema is. Fijn om u weer te staan. Beetje bewogen tijd in huis Renault, heeft u meegekregen. Het gaat nog niet goed met me, het gaat wel beter. En ik heb een hoop geleerd de afgelopen 3 maanden. In de eerste plaats, kies de thema's van je preek voorzichtiger. Vorige keer sprak ik namelijk over het thema, de laatste preek van Jezus, en die had ik voor de gein genoemd, dat was voor de gein, mijn laatste preek. En die had ik natuurlijk als thema meegegeven, omdat het de laatste preek van Jezus was, en tijdens de voorbereidingen van die studie dacht ik, wat als het nou mijn laatste preek zou zijn, wat zou ik u dan vertellen? Wat zou ik zeggen? En dat vergeleken met wat Jezus zei, en dat was wel heel anders. Maar met alle gebeurtenissen die daarop volgden in huis Renoy, kreeg deze titel ineens een andere lading. Zou dit inderdaad mijn laatste preek zijn geweest, hier aan dit adres? Die gedachte drong zich wel eens op. Toch heeft met name de inhoud van die preek ook op mij een flinke uitwerking gehad. De laatste preek van Jezus in het openbaar is een geëmotioneerde oproep van Jezus om te sterven aan je ego. We baden het ook met elkaar aan het eind van die preek, aan het eind van die studie, Heer, breek onze ego's. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we dan werkelijk vrij kunnen zijn en dan kunnen we worden zoals God ons al die tijd bedoeld heeft. Wat een paradox. Je wordt jezelf, je wordt echt jezelf, zoals je gemaakt bent, zoals je bedoeld bent, door jezelf af te leggen. Dan zijn we unieke mensen, dan worden we zoals we bedoeld zijn. Bevrijde mensen. Vrijheid die nu al begint. Hè. We spreken over kettingen die gaan verbreken. Kettingen die hier en nu afvallen. Het begint nu en dat gaat door tot in de eeuwigheid. Maar dat ego, ons ik, de Bijbel noemt het ook ons oude mens, zit ons behoorlijk in de weg. En ik weet nog dat het slotgebed van die preek, toen ik hier stond, diepe indruk op mij achterliet. Ik merkte dat Jezus en de Heilige Geest actief aan het werk waren. In de voorbereidingen van die preek vroeg ik mezelf ook steeds af, wil ik dat zelf? Mijn ego afleggen? Mijn oude mens afleggen? Ja, absoluut. Ik wil mijn ego afleggen opnieuw en opnieuw. Want je ego afleggen, je ontdoen van je oude mens, is een levenslang proces. Dat weet ik, inmiddels uit ervaring. Dat is niet iets wat je 1 keer bij je doop doet. Corrie ten Boom schreef zo treffend, ik heb mijn oude mens verdronken, maar het bleek dat hij kon zwemmen. Het is ook een proces waar je in dit leven niet los van komt. In de eerste gemeentes weten we dat als mensen gedoopt waren en ze kwamen het doopwater uit, dat het eerste wat we ze toespraken was, het gezegde welkom in de strijd. Je blijft verbonden met het aardse zolang je leeft. Ook de tekst van vandaag herinnert ons daaraan. De enige optie is dat je hier laat dopen en aan Menno en Maarten vraagt of ze je 5 minuten onder water willen houden. Dan ben je werkelijk van je oude mens verlost. Maar tot die tijd is het een proces van steeds weer loslaten. En het is ook onderdeel van wat de Bijbel noemt heiliging. En dat proces is mijn ervaring, gaat meestal geleidelijk, maar soms heb je ook van die momenten dat het even in een hogere versnelling gaat. Al zijn dat meestal niet de makkelijkste momenten in je leven. Vorige preek meldde ik dat ik zo'n moment had toen ik 2 kilometer lang met een stervende Bernd in mijn armen van het Sophia IC naar het Erasmus MC moest, van de top van het Sophia, waar de IC is, moest ik door allerlei gewelven 2 kilometer lopen naar de kelder van het Erasmus, met dat kereltje in mijn arm. Om daar achter te laten, in de handen van de chirurg. En dat was een hel. Dat was een absolute hel. En ik gun het niemand. Maar terugkijkend zou ik het niet hebben willen missen. God heeft het niet geïnitieerd. Bernd is niet met een half hart geboren om Bernard een lesje te leren. Nee, maar God kan het wel gebruiken. Als we daarvoor openstaan. Daar, in het gangenstelsel van het Erasmus MC, stierf een flink deel van mijn oude ego. Maar zoals ik al zei, het is een levenslang proces hier op aarde en je oude mens kan zwemmen. En daarom bad ik ook voor die vorige preker weer voor. En aan het eind baden we met z'n allen, Heer, breek onze ego's. Nou, dat heb ik geweten. Want onze God verhoort gebeden. 2 weken later werd ik door de bedrijfsarts per direct op non-actief gezet. Ik had een vrijblijvend gesprek met deze arts aangevraagd, omdat ik het afgelopen jaar echt allerlei vreemde klachten had die medisch niet te verklaren waren. Artsen constateerden dat ze er waren, maar ze snapten niet waar ze vandaan kwamen. De bedrijfsarts zei, jij zit voorlopig thuis. Je hebt te lang op adrenaline geleefd. Over 2 weken weet je pas hoe moe je bent. En toen ik wegliep, zei hij nog succes, sterkte. Nou, daar zat ik dan thuis. En dat voelde knap waardeloos. En u moet weten, ook mijn zelfbeeld is niet zo positief geweest. Mijn zelfbeeld was niet zo positief en ook dat steekt zo af en toe gewoon weer even de kop op. Als kind was ik altijd ziek, zwak, misselijk. Ben ik veel gepest. Maar in mijn puberteit, dat was wat. Toen kwam ik erachter dat ik een grote bek had. En dat ik met nodige gitaarskills wel wat positieve reacties kon loskrijgen bij mijn publiek. Als ik doe wat ik goed kan, houdt het publiek mij een mooie spiegel voor. En dat is goed voor mijn zelfbeeld en dat is goed voor mijn ego. Daar kwam ik in mijn puberteit goed achter. Maar de jaren daarna kwam ik tot geloof en uiteindelijk kwam ik voor de klas terecht als godsdienstleraar in het VMBO. En ook dat kan ik goed. Begrijp me goed, ik kan niet alles goed. Ik ben ook in heel veel dingen heel erg slecht. Ik roep bijvoorbeeld al jaren, en ik ben bang dat het een absolute waarheid is, zet mij niet in een bejaardenhuis als pastor, want het sterftecijfer gaat geheid omhoog. Zij worden gek van mij en ik van hun. Maar ik sta voor de klas tussen mijn VMBO'ers en ook dat geeft positieve spiegel om in te kijken, want ik kan het goed en ik vind het fijn om te doen. En er wordt mij ook redelijk vaak gezegd dat ik een gewaardeerde collega ben en ik kom regelmatig leerlingen tegen nu ik thuis zit. Met meneer, we missen u. Laatst een van de grootste boeven van de school. Meneer, we hebben nu een tussenuur en ik vind uw les toch echt leuker. En nu zit ik thuis en ik zat thuis. En ik zat niet alleen thuis, moe, maar ik had ook verschrikkelijk veel pijn. En na 4 weken diverse onderzoeken kreeg ik het volgende telefoontje. Letterlijk, in de auto. Meneer Renoy, we hebben naast nierstenen ook 2 gezwellen gevonden in uw nieren, waarvan we met spoed willen uitzoeken of ze goedaardig zijn of niet. Punt. Ja, en dan blijft er ineens heel weinig van jezelf over. En ik snapte het niet, want ik heb in mijn leven al heel vaak dicht bij de dood gestaan. Ik was erbij toen mijn vader op jonge leeftijd stierf. Bernd heeft meerdere malen op het randje gelegen. En 6 jaar geleden is mijn moeder in mijn armen overleden. Maar als het dan ineens om jezelf gaat, kan ik u verklappen, dan is het echt heel anders. Je leeft na zo'n bericht in een totale, idiote, gekke wereld. Je bent niet dood, maar je neemt ook niet meer actief mee deel aan de sneltrein van het leven. En ik ging actief terugkijken op mijn leven en al snel stonden er weer 2 dingen helder voor de geest. Het eerste, ik zag weer al mijn domme, stomme acties en keuzes uit mijn leven. En ik besefte gelijk weer dat ik voor geen meter voor een God kan verschijnen die 100% heilig is. Ik ben 100% afhankelijk van het werk van Jezus. Door zijn dood en opstanding ben ik gered. En enkel en alleen door dat. Op grond van mijn gedrag heb ik geen poot om op te staan in het koninkrijk van God. Het tweede was dat ik door de jaren heen van mijn leven heen zag hoe God steeds dichterbij was gekomen. Ieder jaar mag ik hem beter leren kennen. En ik ben dankbaar. En ik weet dat ik geliefd ben. Heer, wat heeft u een liefde en geduld. Om Corrie ten Boom weer even uit de kast te halen. De Heilige Geest en ik hebben mijn bekering bewerkt. Hij werkte mee, ik werkte tegen. En toch naderde u. Na 3 weken kwam het verlossende antwoord. Ik heb 15 kiestes in mijn lever en beide nieren, maar ze zijn allemaal goedaardig en onschuldig. Kennelijk heeft mijn lichaam nog een hobby. Volgens Aukje heb ik al te veel hobby's. Maar deze hobby, daar wist ik niks van. Mijn lichaam vindt het leuk om kiestes in elkaar te knutselen. En daar kan je 110 mee worden volgens de artsen, dus wie weet. Maar goed, de nierstenen zijn weg en de pijn is zo goed als verdwenen. En nu is het tijd om bij te komen van mijn bijnieruitputting en daarna ga ik weer aan de bak. En deze weken zijn voor mij een leerproces. Deze maanden zijn voor mij een leerproces. En zo heb ik het ook vanaf het begin af aan ervaren. Je hebt soms van die woestijnperiodes in je leven. En de woestijn is niet leuk. De woestijn is moeizaam, droog, door en doods. Ook in de Bijbel is de woestijn een lastige plek. Het is de plaats waar je eigenlijk liever niet wil zijn. Toch lezen we in de Bijbel dat het ook de plaats is waar het volk, waar de profeten en waar Jezus zelf God ontmoeten. Wij hebben vaak als ons gebed: Heer, oh help, een woestijn, haal me eruit. Het liefst nu, of eigenlijk gisteren al, of eigenlijk liefst helemaal geen woestijnen in mijn leven. Maar wat als God u en mij wil ontmoeten in de woestijnen van het leven? Omdat juist daar wij plek maken voor hem. En ik heb inmiddels geleerd, na 52 jaar, dat er een beter gebed is. Heer, laat mij u hier ontmoeten. Op woensdagochtend was ik gebeld met dat telefoontje, dat ik wel eens heel erg ziek kon zijn. En op donderdagochtend, weet ik nog vroeg, stond ik voor een keus en het overviel me die keus. Wat als ik moet kiezen tussen gezond zonder u of ziek verder met u? Ernstig ziek verder met u. Dan kies ik voor God. Al is geen makkelijke keuze. Maar dan kies ik voor God. Ik wil niet verder zonder u. En het was en het is niet makkelijk. Maar wat ben ik blij dat God het gebed, dood mijn ego, leg mijn oude mensen af, verhoort. Onze God verhoort gebeden. En hij heeft ook nu nog de energie om met mij, en dus ook met u, hard aan de slag te gaan. Want we leven nog in genadetijd. En we gaan verder met elkaar, het was niet mijn laatste preek. En vandaag duiken we dus hoofdstuk 13 in van het Johannes Evangelie. En dat is de volgende dia. Ik wil graag met u lezen hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 17. En ik lees dat met u uit de herziene Statenvertaling. We hebben zelfs special effects tegenwoordig. Daar gaan we. Hoofdstuk 13. Baby slaapt nog. Hoofdstuk 13, daar gaan we. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God was uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult niet mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zeide tegen hem, ziet u in wat ik aan u gedaan heb. U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn heer. En een gezant is niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. We zijn een reis aan het maken, nu een jaartje of 10 door het Johannes-evangelie. En we zijn inmiddels aangekomen, het evangelie is in 2 delen te splitsen. Het eerste deel is het boek van de tekenen. In 7 tekenen, de 7 wonderen die Jezus doet, laat Johannes zien dat we weten dat Jezus echt is wie hij zegt dat hij is, de Zoon van God. We zijn aangekomen in deel 2. Deel 2 van dit evangelie is het boek van de verheerlijking. En dit was het doel waarom Jezus kwam. Hier draait alles om. We hebben zojuist hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 17 gelezen. En dat betekent, als we kijken naar de tijd van toen, dat het donderdagavond is. Het publieke werk van Jezus zit erop. In hoofdstuk 12 hoorden we zijn laatste emotionele preek aan de menigte. En nu viert hij de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Over een paar uur wordt Jezus gearresteerd. Morgen wordt hij gemarteld en gekruisigd. En over deze laatste maaltijd geeft Johannes ons een diepgaand verslag. Hoofdstuk 13 tot en met 17 van zijn evangelie zijn aan deze sedermaaltijd gewijd. De maaltijd waar Jezus het ons over voor ons zo bekende avondmaal instelde. En Johannes zet stevig in. Hij schrijft in de verzen dat Jezus precies wist wat er ging gebeuren. En hoe het zou gaan gebeuren. Maar bovenal zet hij Jezus neer als de Zoon van God, die nu, op dit moment, in die bovenkamer in Jeruzalem, al alle macht van de Vader heeft ontvangen. Hier staat geen slachtoffer, hier staat een overwinnaar. Hier staat de koning der koningen, en hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De eerste komst van Jezus kwam hij om ons te dienen, om ons te redden. De tweede keer komt hij als koning der koningen, om gediend te worden. De Bijbel is er duidelijk over. En weet u, ik ben bang dat dat tweede beeld in christelijk Nederland nogal is ondergesneeuwd de afgelopen decennia. Maar als Jezus de koning der koningen is, betekent dat ook dat de mensheid, maar juist ook wij christenen, hem zullen moeten gehoorzamen. Heel vaak schrijft Johannes in zijn evangelie en ook in zijn brieven, dat hem kennen is hem gehoorzaam zijn. En je kan zien dat je hem kent aan je gedrag, zegt Johannes. Hier en nu. Want hem gehoorzamen, daar heeft hij recht op. Jezus als redder vinden we top, maar mag hij ook in uw leven regeren? Ook als de regels u niet aanstaan, als u ze stom tijd vindt. Weet u, bijna al het onderwijs van Jezus ging over het leven hier en nu op aarde. Ik vond onlangs deze uitspraak, is de volgende dia. Hij is van Dallas Willard en die schreef, The gospel is less about how to get into the kingdom of heaven after you die, and more about how to live in the kingdom of heaven before you die. Het evangelie van Jezus, de prediking van Jezus, gaat veel meer over hoe je in het koninkrijk van God leeft voordat je doodgaat, gewoon hier en nu, dan straks op die nieuwe aarde. Jezus zegt bijvoorbeeld dat we de keizer, nota bene, een vijandelijke heerser die Israël had ingenomen, moeten geven waar hij recht op heeft. Dat we hem aan zijn regels moeten houden, dat we hem gehoorzaam moeten zijn. Paulus roept het op om het plaatselijk gezag te respecteren. Gehoorzaam zijn als christelijke deugd. En natuurlijk staan daar uitzonderingen op. Als je kijkt in de Tweede Wereldoorlog, toen Adolf Hitler opriep dat we alle Joden aan moesten geven, ja, dan moet je natuurlijk eens achter je oren gaan krabbelen of we de staat gehoorzaam moeten zijn. Maar tot die tijd, zeg ik vaak, uitzonderingen bevestigen toch vaak de regel. Ik noemde net de verordening, de wet van Adolf Hitler. He, van geef alle Joden aan, dan voer ik ze af, maak ik ze dood. Nou, het is vrij duidelijk dat dat een wet is die we niet hoeven te gehoorzamen, omdat die zo fel ingaat tegen bijvoorbeeld alleen al de 10 geboden en dergelijke. Maar zulke wetten kent Nederland op dit moment niet. Moeten we dan alles slikken? Nee. Maar onze wet kent heel wat gebaande paden waarop wij onze zorgen kunnen en mogen kenbaar maken. We hebben nog steeds godsdienstvrijheid en dat is een grondrecht. En ik denk dat we juist nu als kerken de handen in elkaar moeten slaan en gewoon eens naar een rechter moeten stappen. Dat zijn de paden zoals onze regering ze heeft vastgesteld. Jezus roept ons op om het gezag, de regering, te dienen, te respecteren. Waarom? Omdat we zo hem dienen. Die link legt hij. Zelfs tegen een Romeinse keizer die overheerste. Gehoorzaam aan het gezag om Jezus te dienen. Ik ga scherp zijn vandaag en die had ik al opgeschreven nog ver voordat alle andere dingen waren gebeurd. Mag ik u een voorbeeld geven? Hoe hard rijdt u op de snelweg? Ik rijd 100. Ik had een directeur, die heette ook Bernard, dus dan moet het goed zijn. Die zei altijd, engeltjes fietsen niet harder dan de maximum snelheid. Weet u hoe vaak ik per minuut door auto's, soms zelfs met verwensingen, word ingehaald, terwijl mijn cruise control gewoon op 100 km per uur staat? Een broeder zag eens het visje op onze auto en zei, ja, daar begin ik maar niet aan, want dan moet ik anders gaan rijden. Of, volgende pijnlijke vraag, hoe legaal was uw vuurwerk? Ik hoorde onlangs nog christenen, luister, ik vind het namelijk wel belangrijk dit, luister. Ik hoorde onlangs christenen zeggen en praten dat ze bij een vuurwerkverbod gewoon in België hun potjes gingen halen. Want vuurwerk is een traditie en daar moet de regering met zijn poten van afblijven. Waar staat het in de Bijbel? Waar staat het in de Bijbel? En, ik denk graag door. Wat als u te horen krijgt dat u straks op de nieuwe aarde niet harder mag vliegen, rijden of wat dan ook dan 100 km per uur? Of wat als er op de nieuwe aarde een vuurwerkverbod is, wat doet u dan? Begrijp me goed, er zitten vast nog een heel hoop balken in mijn eigen oog. Maar dit soort uitspraken zetten mij wel aan het denken. En aan het bidden. Heer, ik wil gehoorzaam zijn. Niet omdat ik zoveel vertrouwen heb in de politiek of in aardse leiders. Maar gewoon omdat u het zegt. Als teken van mijn trouw aan u. En ik denk dat als we aan die mindset gaan beginnen, dat we werkelijk impact zullen hebben. De Bijbel laat duidelijk zien, als we in het kleine gehoorzaam zijn, zal God ons steeds meer toevertrouwen. Dat is een Bijbels principe. Stom voorbeeld. Ik was ooit een klein guppie van nog geen 4 jaar oud, denk ik. En ik kreeg van mijn moeder 2 gulden mee om 2 pakken melk. Dat was mijn eerste boodschapje. Ik mocht boodschappen gaan doen. En wij konden binnendoor in zo'n 5 minuten naar een winkelcentrum lopen zonder over te steken. Dus als guppie van 4 liep mijn moeder, ze was pedagoog, mij met 2 gulden boodschappen doen. En die 2 gulden die brandden in mijn zak, dat snap je als guppie van 4. En ik had een perfect plan. Ik denk, als ik nou in de supermarkt 1 pak melk koop en zeg dat de melk uitverkocht was. En als ik nou met die andere gulden dan naar de speelgoedwinkel naast de supermarkt ga en daar iets leuks voor mezelf koop. Heb ik gedaan. Je had vroeger van die, voor de oude mensen net als ik, had je van die piepschuim vliegtuigjes, die kon je voor een gulden kopen en daar kon je een middagje mee spelen. Ik heb het gedaan, kwam thuis, mijn moeder trapte er niet in. Dat was jammer. De gulden ging van mijn eigen zakgeld af en ze geloofde ook al niet dat de melk op was. Maar het is wel heel belangrijk voor mijn moeder geweest dat ze me 2 gulden meegaf en geen 50 gulden, want waarmee zou ik thuis gekomen zijn? Weet u, als wij betrouwbaar zijn in het kleine, gaat ons God ons steeds meer toevertrouwen. Maar hoe betrouwbaar zijn wij in het kleine als wij met 120 naar huis scheuren, omdat we dat vroeger ook mochten, en onze potjes in België kopen? Als we in het kleine betrouwbaar zijn, zal er steeds grotere dingen op ons pad komen. En dan zullen we echt het licht van de wereld zijn. En dan zullen we echt een lekker zoutje worden in een smakeloze wereld. Als ik Handelingen lees, dan staat er dat alle christenen bekend waren in Jeruzalem. Ze stonden in aanzien bij het volk. Niet door hun provocerende gedrag. Wij doen waar we zin in hebben. Maar vanwege hun dienende gedrag. Ze stonden in aanzien, ze waren geliefd en naar die gemeente verlang ik. En we worden door Johannes, nee zelfs door Jezus later in onze tekst opgeroepen, om als dienaar, om zelfs als slaaf van koning Jezus aan de slag te gaan in het hier en nu. Waarom moet ik slavenwerk doen? Nou, in de eerste plaats, vers 1 van onze tekst, omdat hij ons heeft lief gehad tot het einde. Daar staat het Griekse woord telos. Dat betekent doel, einddoel, voltooiing. Het meest haalbare, de absolute voltooiing. Morgenmiddag zal Jezus aan het kruis uitroepen, het is volbracht. Jezus ging tot het uiterste, hij ging tot het telos. Terwijl hij wist dat hij straks verkocht wordt voor 30 zilverstukken. Terwijl hij weet dat hij binnen een paar uur 3 keer verloochend gaat worden door een van zijn beste maten, Petrus. Terwijl hij wist dat zijn discipelen straks allemaal op de vlucht zouden slaan, als hij gearresteerd wordt. Hij wist het allemaal, maar hij bleef hen liefhebben tot de telos, tot de einde, tot de voltooiing, tot alles was volbracht. Weet u, uit onderzoek blijkt, er is niets wat het menselijk brein zo bederft als macht. Zodra we macht krijgen, komt vaak onze slechtste kant naar boven. Lord Ashton, een vrij bekend, beroemde Britse historicus, schrijft: macht heeft de neiging mensen te corrumperen en absolute macht corrumpeert mensen absoluut. Zodra we macht krijgen, denken we recht te hebben op van alles en nog wat. Dan kopen we gewoon die potjes. Dan gaan we gewoon dit, dan gaan we gewoon dat. En ook in het klein zie ik het bijvoorbeeld al op school gebeuren. We doen het gewoon, we hebben er recht op. We denken recht te hebben op van alles en nog wat. Maar Jezus grijpt de macht niet. Waarom grijpt Jezus de macht niet? Hij heeft toch alle macht? Johannes deelt ons aan het begin van zijn evangelie mee, dat door Jezus alles geschapen is, hij is de schepper. Nou, dan heb je absoluut recht op alles wat hier op aarde, daar heb je dan recht op. En dan mag je terecht boos zijn en gehoorzaamheid en verantwoording eisen van ons mensen die er zo'n zooitje van maken. Kijk het journaal om te janken, ons aardbolletje. Maar waarom doet Jezus dat niet? Nou, dan moet ik iets voorzichtiger zeggen, want ik moet zeggen, hij doet het nog niet. Want de Bijbel is vrij duidelijk. Bij de tweede komst van Jezus komt hij als koning der koningen met zijn legers om orde op zaken te stellen, hier op aarde. Daar is de Bijbel vrij duidelijk over. Maar waarom doet Jezus dat dan niet bij zijn eerste komst? Hij heeft er toch recht op? Hij doet het niet omdat het dat verscholen zit in zijn wezen. Johannes geeft God veel goede eigenschappen, maar benoemt duidelijk dat God in zijn wezen liefde is. Liefde is geen eigenschap van God, zo van, joh, doe eens lief. Nee, het is zijn wezen, hij is liefde. En Jezus is God en God is liefde. En weet u, macht zonder liefde brengt egoïsme voort. Kijk naar deze wereld. Eerlijk zullen we alles delen. Ik een beetje meer dan jij. Maar liefde zonder macht brengt alleen maar sympathie voort. Medelijden. Ach, wat rot voor jullie. Maar liefde met macht staat gelijk aan dienstbetoon, laat Jezus ons in deze tekst zien. Het kader om dit tweede deel van het Johannes-evangelie, de lijst om het schilderij, zou je dan ook kunnen zeggen, is dat Johannes laat zien wat er gebeurt, wat iemand doet die onbeperkte macht heeft, gedragen door onbegrensde liefde. Dat is niet zomaar iemand. Dat is Jezus, dat is de Zoon van God. En hij deed wat niemand van ons kon volbrengen. Om met de woorden van Paulus te spreken, in Filippenzen 2, vers 6 tot en met 11. Daar staat het volgende, die, dat gaat over Jezus, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En zo begint Jezus aan zijn laatste avond, zijn laatste maaltijd op aarde. Notabene de sedermaaltijd. De maaltijd waarbij Joden ongezuurde broden eten en een geslacht onbevlekt lam, een lam zonder gebreken, eten om de laatste maaltijd die ze in Egypte aten te herdenken. De laatste maaltijd in gevangenschap. Morgen zijn we vrij. Morgen zijn we geen slaven meer. Morgen kunnen we weer op weg naar het beloofde land. Maar voordat Jezus het echte offerlam, het lam zal aansnijden, leert hij ons eerst nog een belangrijke les. Johannes heeft zijn evangelie veel later geschreven dan Matthäus, Marcus en Lucas. Hij schreef zijn evangelie voor de gevorderde christen om vol te houden, lezen we in Johannes 20, vers 30 en 31. Ik heb er al vaker over gesproken. Johannes gaat er dan ook vaak vanuit dat zijn lezers bekend waren met de andere evangeliën en de geschiedenissen die daarin hebben afgespeeld. En daarom gaat Johannes vaak ook veel dieper in op allerlei zaken en geeft er veel meer achtergrondinformatie bij de gebeurtenissen die al bekend waren, zoals in ons geval het laatste avondmaal. De andere drie evangeliën leren ons dat de discipelen op weg naar dit laatste avondmaal aan het ruzien waren over wie het belangrijkste was. We lezen dat in Lucas 22, Matthäus 20 en Marcus 10. Alle drie spreken ze erover. Wie van hen zou er naast Jezus mogen zitten, zodra Jezus aan de macht kwam? Ik bedoel, de laatste dagen zijn er best veel bijzondere dingen gebeurd. Jezus is op een ezel de stad binnengekomen. Het teken van het boek Daniël, van dat de mensenzoon eraan kwam. Nu ging het gebeuren. De komende dagen werd het cruciaal. Ja, dan wil je toch de belangrijkste zijn. En wie is er nou het belangrijkste van ons? Geloof het of niet. Trouwens, je mag de volgende dia erop zetten. Geloof het of niet. Ook nu wordt die strijd nog gestreden. De afgelopen maanden kwam ik diverse boeken en preken tegen die opriepen om God vooral goed te dienen. Want op de nieuwe aarde word je daarvoor beloond. Van de week zat ik met Cor aan de telefoon en we bespraken zo het een en ander. En hij noemde dit evangelisch beleggen. Ik vind dat wel een mooie term. Dat is ook weer hot. We hebben tegenwoordig een welvaartsevangelie, een dwaalleer voordat je doodgaat. En we hebben nu ook al een welvaartsevangelie voor nadat je doodgaat. Doe je best en je maakt carrière op de nieuwe aarde. Dat zegt de Bijbel toch? Je kan er als koning regeren. Ja, dat klopt, dat staat er ook. Maar met deze interpretatie en met deze motivatie sla je de plank volledig mis. Er kan maar één drijfveer zijn om God te dienen. 1 Korinthe 13 zegt het zo, lees maar na. Je kan je leven opofferen voor een goede zaak, zelfs voor het koninkrijk van God. Maar zonder de liefde als motivatie is het niets. Is het geen donder waard? Is het waardeloos? En dat maakt 1 Korinthe 13 voor mij vaak een pittige en confronterende tekst, die wij misschien als christenen soms wel eens iets te makkelijk citeren. Want hij klinkt erg mooi, maar echte pure liefde. Heb ik echt puur lief? Ik vind 1 Korinthe 13 een pittige spiegel om in te kijken. De discipelen willen gewoon stuk voor stuk de belangrijkste gevonden worden, lezen we. En zo lopen ze de gehuurde bovenzaal in Jeruzalem binnen. Ze hadden deze zaal gehuurd. Ze waren niet te gast bij iemand aan huis. Waren ze wel te gast geweest, dan hadden ze bij de deur twee slaven zien staan, die klaar hadden gestaan voor het laagste werkje wat er maar te bedenken viel. Voeten wassen. Dat is de volgende dia. AI is best leuk, maar ik ben een halve dag aan het stoeien geweest met AI, om AI ervan te overtuigen dat dit geen porno was. Maar ik heb gewonnen. Maar goed, we gaan verder. Bij de deur stonden twee slaven. En niet zomaar slaven, kan ik u verklappen. Daar stonden de twee laagste slaven. Want zelfs onder slaven is er rangorde. De twee allerlaagste slaven stonden klaar. De op één na laagste slaaf maakte de sandalen los. En de allerlaagste slaaf, een beroerdere status dan dat kon je niet bedenken, die slaaf moest de voeten wassen. Hoort u trouwens, als ik u dit uitleg, ook weer de woorden van Johannes de Doper. In Johannes 1 vers 27 zegt Johannes de Doper, hij is het die na mij komt, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Johannes de Doper zegt dus, ik ben de laagste slaaf in het koninkrijk van God. Johannes de Doper zet zichzelf de laatste plaats van de ladder in het koninkrijk van God. En daar hadden de discipelen van Jezus een goed voorbeeld aan kunnen nemen. Andreas, de broer van Petrus, en Filippus waren immers nota bene volgelingen en discipelen van Johannes de Doper geweest. Maar nee, al morrend komen ze de gehuurde bovenzaal binnen, allemaal te koppig om zich te vernederen om hun collega-discipelen de voeten te wassen. Over ego's gesproken. Ik denk dat de sfeer bij binnenkomst niet zo heel gezellig is geweest. En dan gebeurt het onvoorstelbare. Datgene wat niemand had verwacht. Jezus staat op en legt zijn, volgens onze vertaling, zijn bovenkleed af. Dat is leuk vertaald. Dat is netjes vertaald. Dat is fatsoenlijk vertaald. Het probleem is alleen, het staat er niet. Er staat himataia. En dat betekent alle kleren. Jezus legt zijn kleren af en loopt als een slaaf naakt. Dat was de gewoonte onder de laagste slaven. Jezus ontdeed zich van zijn kleren. Over een paar uur worden zijn kleren hem van het lijf getrokken om hem te vernederen. Maar Jezus vernederde zichzelf lang voordat een ander dat deed, hier in deze bovenzaal. Weer toont Johannes ons dat Jezus alle touwtjes in handen heeft. Hij heeft alle macht. Hij bepaalt wat er gebeurt. Hij is geen slachtoffer. Naakt bindt Jezus een linnen handdoek voor en begint hij zijn discipelen de voeten te wassen en af te drogen met de linnen doek. Ik denk dat je een speld hebt kunnen horen vallen. En je hoort de discipelen gewoon denken. Ai, had ik dat nou maar gedaan, dan had ik echt punten kunnen scoren bij Jezus. Dan had ik een goede beurt gemaakt. Dan had ik punten kunnen scoren voor mijn carrière, evangelisch beleggen. Want zoals we weten uit de andere drie evangeliën, ze hadden ruzie over wie nou het belangrijkste was. En die laatste preek van Jezus over afsterven aan jezelf hadden ze voor geen meter begrepen. En dan komt Jezus aan bij Petrus. En Petrus doorbreekt de stilte. Ja, wie anders dan Petrus? Natuurlijk Petrus. Maar ik heb een zwak voor Petrus. Sterker nog, ik heb respect voor Petrus. Ja, het klopt. Jezus, hij verraadde Jezus 3 keer. Maar vergeet niet dat Petrus straks bij de arrestatie van Jezus als enigste discipel een zwaar trekt en in verzet komt. En dat hij ook de enigste is die Jezus op afstand volgt, terwijl de rest al ver uit de buurt is gevlucht. En Petrus verwoordt hier wat velen, wat ik in ieder geval gedacht zou hebben, als ik erbij aanwezig was geweest. Heer, u gaat echt mijn voeten niet wassen. Eerst was hij, net zoals zijn collega-discipelen, te trots om de voeten van zijn collega te wassen. Nu is hij te trots om zich te laten dienen door zijn meester. En er is een duidelijk verband. Trots. Want trots laat zich niet vernederen. Nederigheid geven wij ook vaak een negatieve klank in onze cultuur. Het heeft in deze wereld iets negatiefs. Zo van, je laat over je lopen, je moet niet alles slikken. Dat klopt. Je hoeft niet over je te laten lopen. Je hoeft ook niet alles te slikken. Maar nederigheid gaat niet om wat je niet doet. Nederigheid gaat er juist om wat je wel doet en hoe je het doet. Wat is nederigheid? Nederigheid is, je gaat actief aan de slag met een houding dat je jezelf niet belangrijker vindt dan de anderen. Dat je geen behoefte hebt aan uiterlijk vertoon, terwijl je oprecht interesse toont in de ander. Dat is nederigheid. Nederig zijn betekent ook niet uit de schijnwerpers blijven, onzichtbaar worden, zodat niemand je opmerkt. Kijk naar Jezus' voorbeeld. Hij stond midden in de belangstelling in deze bovenzaal, naakt nog wel, terwijl hij het werk deed van de laagste slaaf. Denk aan iemand als moeder Teresa. Ze was en bleef dienstbaar terwijl ze uiteindelijk daar vol mee in de schijnwerpers belanden. Overigens, dat is de volgende dia, die is wel grappig. Als je nou bij AI intypt, moeder Teresa vecht tegen de wereldwijde armoede, krijg je dit. Te leuk om niet te delen, sorry. Zo zie je maar, we hebben nog mensen nodig, AI kan niet alles. Volgende dia graag. Ja. Is het u trouwens ook opgevallen dat we er vaak geen of minder moeite mee hebben om dienstbaar te zijn dan om zelf bediend te worden, zonder dat je er een tegenprestatie voor kan leveren? Het klopt niet, het druist in tegen ons gevoel als we niet iets terug kunnen doen. Het is een beetje tegen onze etiketten en protocollen. Als iemand iets doet, dan moet je ook iets terug doen. Beste mensen, ook dat is ego. Ook dat is onze oude mens. En ook dat zullen we moeten afleggen. Jezus hier in deze bovenkamer, naakt, terwijl hij het werk van de laagste slaaf doet, wikkelt er geen doekjes om. Als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. En deze waarheid staat dwars op allerlei populaire uitspraken van alverzoening. Op uitspraken van iedereen is een kind van God en het komt allemaal wel goed. Hoe komt men op dit soort uitspraken in de christelijke wereld? Terwijl Jezus zelf hier toch een duidelijke statement maakt. Zonder mij kom je er niet. Het komt als we ons gaan focussen op gedrag. We vinden onszelf best deugen. Ik bedoel, ik neem aan dat u net als ik geen moordenaar, verkrachter of pedofiel bent. Dan doen we het toch best aardig. Dat ziet God toch ook wel. Maar goed gedrag is niet onze redding. Goed gedrag zou het gevolg van onze redding moeten zijn. Vruchten van de Heilige Geest, die leveren goed gedrag op. Maar ik kan u helaas melden dat de cijfers van moord, incest en verslavingen binnen de kerk net zo hoog zijn als daarbuiten. Het ging ook mis toen we goed gedrag gelijkstelden aan christen zijn, aan gered zijn. En helaas zien we in de kerkgeschiedenis ook met regelmaat dat kerkmensen zich beter gingen voelen dan mensen die niet naar de kerk of de gemeente gingen. En daar greep de duivel zijn kans. Weet u, de duivel is niet tegen een goede moraal, hij is tegen Jezus. Laat het even goed tot u doordringen. De duivel is niet tegen een goede moraal, hij is tegen Jezus. Het kan de duivel niet schelen of u een goed mens bent. Of je vrijwilliger bent bij de voedselbank, of je afval recycelt, of je je leven geeft voor een bijna uitgestorven schildpad op de Galapagos-eilanden, of dat je oude vrouwtjes helpt oversteken. Het boeit hem niet of je vriendelijk, vrijgevig en geliefd bent. Wat hem wel kan schelen is, buig jij je knie voor koning Jezus. De duivel heeft mensen er met succes van overtuigd en helaas, en tot schaamte heeft kerkgeschiedenis hem daarbij geholpen, hebben wij de wereld wijsgemaakt dat moraal je leven goed leven gelijk staat aan gered zijn. Het is streven naar de vruchten van de Heilige Geest zonder het leven van de Heilige Geest in je te hebben. Het is uiterlijk, het ziet er prachtig uit. Diep respect voor de goede daden die niet-christenen doen voor de goede zaak. Ze zouden ons christenen het schaamrood op de kaken moeten geven. Maar goed leven is niet hetzelfde als gered zijn. Je wordt gered door Jezus kruis en opstanding. Goed leven is niet hetzelfde als behouden en gered zijn. Door goed te leven heb je geen deel aan Christus, dat zegt hij in onze geschiedenis zelf. Kijk naar de fariseeën, ze hadden een onberispelijke moraal. Ze hielden zich nauwgezet aan de wet. Ze waren gerespecteerd, gedisciplineerd, religieus toegewijd. Natuurlijk zaten er rotte eieren tussen, maar het merendeel was bloedserieus. Kijk naar Paulus, die zegt dat voordat hij christen werd, hij was schriftgeleerde, dat hij zei, ik was onberispelijk. Hij zei, ik hield me 100% aan alle wetten. Ik ijverde meer dan ieder anders, ik deed het perfect. En toch noemt Jezus hen kinderen van de duivel. Waarom? De meesten waren toch serieus bezig? Waarom doet Jezus dat dan? Nou, niet omdat hun moraal slecht was, maar omdat hun moraal Christus had vervangen. Hun moraal had Christus niet nodig. Hun moraal had geen redder nodig. De grootste truc van de duivel is niet slechte mensen slechter maken. Het is goede mensen laten denken dat ze geen redder nodig hebben. Moraal goed leven redt niet, Jezus redt. Efeze 2 vers 8 en 9, daar staat, want door genade bent u gered. Genade, daar komt trouwens ons woordje gratis vandaan, hè? Dat moet ons aanspreken. Want door genade bent u gered door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De duivel houdt van goede morele mensen, zolang ze Jezus verwerpen. Ze zijn het beste reclame voor de leugen dat je een weg naar hun hemel kan verdienen. Ze zijn het bewijs, je kan vriendelijk, je kan vrijgevig, je kan gedisciplineerd, je kan gerespecteerd zijn zonder Jezus. Zonder gered te zijn. Moraal, je leven voor een goede zaak, kan zelfs je afgod worden. Het houdt je bij Jezus vandaan en dat is nu precies wat de duivel op zijn prioriteitenlijstje heeft staan. Hij hoeft je niet tot slechte dingen te verleiden. Hij hoeft je alleen maar weg te houden bij datgene wat telt. Je overgeven aan Jezus. Knielen voor koning Jezus, voor de koning der koningen. Johannes 3 vers 36, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Het oordeel blijft op hem of haar. Het woord ongehoorzaamheid is in het Grieks apatheio. Apatheio betekent een blijvende houding van afwijzing. Nee hoor, bedankt. U hoeft mijn voeten niet te wassen. Dat kan ik prima zelf. Dat levert je op dat je onder het oordeel blijft. Het oordeel is in de Bijbel het van God gescheiden zijn. En dat kan voor eeuwig, waarschuwt de Bijbel ons. In Openbaringen wordt wel degelijk gesproken over een tweede, eeuwige dood. Maar God zelf geeft ons een geweldige escape van dat oordeel. Van dat van hem weggehouden zijn. Waarom? Omdat hij van ons houdt. Hij heeft u en hij heeft mij bedacht en hij heeft u lief. Hij wil niet dat u kapot gaat omdat u niet bij hem kan komen. Hij wil u heel dichtbij omdat u daar tot uw bestemming zal komen. En daarom kwam hij, daarom kwam God zelf, daarom legde Jezus zijn God zijn af. Kwam hij naar deze aarde om zijn leven te geven. Hij herstelde door zijn kruis en zijn opstanding de weg terug naar onze maker. Naar onze bedenker. Naar onze koning voor wie wij mogen buigen, voor wie wij moeten buigen. Niet de moordenaar die zich bekeert en zich door Jezus laat wassen, gaat verloren. Niet de pedofiel die zich bekeert, zich door Jezus laat wassen, gaat verloren. De eerste persoon die voor de deur stond in het nieuwe paradijs was een terecht veroordeelde misdadiger. Aan het kruis naast Jezus, daar waar hij niets meer kon doen om zijn leven te verbeteren. Daar kon Jezus alles voor hem doen, daar kon Jezus hem wassen. Daar werd hij gewassen. En wat zullen de engelen opgekeken hebben toen de bel ging in het nieuwe paradijs en ze de deur opendeden? Een terecht veroordeelde misdadiger die de mededeling had. Ik moet hier zijn. Dat zei die man naast mij. Vertrouw op hem. Vertrouw op Jezus. Je goedheid gaat je niet redden. Je werken, hoe christelijk ook, zullen je niet verlossen. Je moraal zal je niet rechtvaardigen. Alleen het bloed van Christus kan je zonde wegwassen. Kan je aanvaardbaar maken voor een heilig God. Nog één tekst over dit onderwerp. Een tekst die vaak gebruikt wordt door mensen die de alverzoening proclameren. Dat het allemaal wel goed komt. Dat we allemaal kinderen van God zijn. Mijn eerste vraag is dan allemaal, waarom roept de Bijbel dan op tot bekering? Als het allemaal goed komt. Maar in 1 Johannes 2 vers 2 schrijft onze Johannes. Hij, Jezus, nam de straf op zich voor al onze ongehoorzaamheid. En niet alleen die van ons, maar voor die van alle mensen. Daardoor staan we niet langer schuldig. Een prachtige tekst. Maar deze tekst staat in een hoofdstuk. In een brief, in een hele brief. En ook in heel de Bijbel. Dus je kan niet enkel dit vers pakken en er allerlei moois van maken. En deze tekst is ook absoluut waar. De schuld is gedragen. De Bijbel leert ons echter dat het laatste oordeel niet gaat over wat je wel of niet gedaan hebt. Het laatste oordeel gaat niet over wat je misdaan hebt. Het laatste oordeel gaat over de vraag, wat heb je met het offer van Jezus gedaan? Om met de woorden van Danny en Margot te spreken, Jezus geeft je een cadeau, hij geeft je goud. Maar je moet het wel aanpakken en uitpakken. En in onze geschiedenis die we net lazen, doet niet iedereen dat. Kijk maar naar Judas. Volgende keer als ik over dit gedeelte spreek, zal ik meer over Judas vertellen. Nu laat ik het even hierbij. We gaan terug naar onze geschiedenis, naar in die bovenzaal, dus de volgende dia. Als Jezus tegen Petrus zegt dat ze geen relatie kunnen hebben, dat ze niet langer met elkaar kunnen optrekken, als hij zich niet laat reinigen door Jezus, dan zwaait onze Petrus 180 graden om. Heer, dan helemaal. Je ziet, je hoort Jezus bijna in de lach schieten, als je dit leest. Je hoort hem gewoon in de lach schieten. Petrus, ik heb je al gereinigd. Je bent gered, man. Je moet alleen nog maar het dagelijkse stof, het dagelijkse vuil van je voeten, van je leven, van de buitenkant afwassen. We zijn gered als we geloven dat Jezus de Zoon van God is, die ook voor jou aan dat kruis is gegaan. Dat is een waarheid. En daar hoef je niet een bijzonder gevoel, een bijzondere ervaring bij te hebben, of dat hoef je niet verstandelijk te kunnen begrijpen. Vertrouw op Jezus. Het is volbracht. Ook voor u. Regelmatig spreek ik christenen die mij vertellen, ja maar Bernard, God kan mij niet vergeven. Weet je wel wat ik gedaan heb? Kan God je niet vergeven? Wie maakt je dat wijs? Psalm 103 vers 12. Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af en zover als het oosten is van het westen, zo ver werpt hij die bij ons vandaan. Dat is best ver, niet? 1 Johannes 1 vers 9. Maar als we het aan God vertellen wat we verkeerd hebben gedaan, dan wast hij ons weer schoon van elke, alles, ongehoorzaamheid. Zoals hij heeft beloofd, want hij doet altijd wat hij heeft gezegd, schrijft Johannes ons. Wederom, vertrouw op Jezus. Het is volbracht. Daar heb je niet een speciale gevoel, ervaring of verstandelijke verlichting voor nodig. Het is volbracht. Dus hebt u God vergeving gevraagd van wat u hebt gedaan? Ja, mooi, dan is dat dus vergeven. Nee, dan heeft u iets te doen na deze dienst. Maar daarna staat er niets meer tussen u en God in. Sterker nog, Hebreeën 10 vers 17 leert ons, ik zal niet meer denken aan alles waarin ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Als God er niet meer aan denkt, als er in de grondtekst staat dat hij het vergeet, waarom denkt u er dan nog wel aan? En wie u herinnert u daaraan, denkt u? Het is niet God. Je bent gewassen als je het cadeau van Jezus aanneemt. Vorige week hebben we als gemeente avondmaal gevierd. Wij deden dat thuis voor de buis, want Sliedrecht was een soort iglo. En als ik ergens een bloedhekel aan heb, is het dan kou. Mijn pa was een Indo, ze zijn het kleurtje vergeten, maar mijn thermostaat is Indisch. Ik ontdooi boven de 25 graden. Maar we hebben avondmaal gevierd en we hebben deel aan hem. Toch is voetenwassen nodig. Dagelijks. Denk ook aan onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Dat is een dagelijks gebed. Je voeten, je lichaam kan van binnen rein zijn, gewassen door het bloed van het lam, door Jezus zelf. Maar de buitenkant wordt weer vies. Hoe kan het dat onze buitenkant weer vies wordt? Nou, de Bijbel is vrij duidelijk, we leven nog steeds in een gevallen wereld. En zonde heeft heel de schepping aangetast. En we lopen in deze wereld door het stof. En wie kruipt er sinds de zondeval in Genesis 3? Door het stof. De duivel. We moeten dagelijks onze buitenkant reinigen, om ervoor te zorgen dat het stof geen grip op ons leven kan krijgen. Vuil veroorzaakt ontstekingen. En ontstekingen kunnen naar binnen slaan, die kunnen zelfs levensbedreigend worden, kunnen de artsen in deze zaal bevestigen. Kortom, ook dagelijkse reiniging is een must. Jezus deelt onze Petrus mede, en ons dus ook. Petrus, je bent al schoon. Ik maak me alleen zorgen over het stof aan je voeten. En daarom wil ik ook die voeten van jou graag schoonmaken. En dan is Jezus klaar. En hij loopt terug, trekt zijn kleren weer aan, en dan gaat hij zitten en doorbreekt de stilte weer met een vraag. Dat is de volgende dia. Begrijpen jullie wat ik zojuist gedaan heb, zegt Jezus. Ik wil jullie manier van denken veranderen. Jullie gaan straks de wereld in om het koninkrijk van God te verspreiden. En jullie zullen belangrijke mensen worden. En jullie zullen heersen. En jullie zullen belangrijk gevonden worden. Maar ik wil jullie leren wat het betekent om te heersen in het koninkrijk van God. Kijk naar mij, zegt Jezus. Ik ben jullie heer en meester. Maar als je groot wil zijn in het koninkrijk van God, dan moet je op je knieën gaan. Macht probeert hoger op te komen. Maar liefde gaat door de knieën. Macht verlangt er naar belangrijk gevonden te worden. Maar liefde zoekt nederigheid. Als we echt geestelijke successen en veldslagen willen winnen voor het koninkrijk van God, dan kunnen we dat enkel en alleen via dienstbetoon bereiken, roept Jezus ons op. Door neer te knielen bij anderen in hun nood. Door echt te luisteren. Door echt liefde te geven. Jezus laat het ons zien en roept ons op zijn voorbeeld te volgen. Kijk wat ik doe met mijn leven. Kijk wat ik doe met mijn liefde en macht, zegt Jezus. Ik ben liefde. Ik heb alle macht. Ik ben jullie meester. Ik heb alle rechten om jullie te bevelen mijn voeten te wassen. Maar ik doe het niet. Ik heb dit voor jullie gedaan, besluit Jezus. Doen jullie het nu voor elkaar. Waarom? Vers 17 is vrij duidelijk. Als je deze dingen doet, word je zalig. Word je gelukkig. Kom je tot je bestemming. Dan leef je in het avontuur dat Jezus voor je heeft klaargelegd in deze wereld. Dan loop je op de reis naar een eeuwigheid met elkaar. Maar die reis begint nu, hier en nu. En misschien ben je net gestart, misschien ben je al lang onderweg. Maar na vandaag mogen we weer fris en fruitig aan de slag. We zijn weer schoon. 2026 ligt voor ons. Een jaar vol kansen om dienstbaar te zijn. Kortom, zet hem op. Nog een kleine tip. U voelt hem aankomen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan wordt 2026 het jaar waarin je de meeste vieze voeten zag. Amen. Muziekteam mag vast naar voren komen. Hadden jullie stiekem de app gelezen? Top, dank je. Ik had nog een mooi lied dat we net gezongen hebben, waarvan ik dacht van, zo tof, we hebben nooit overleg. En heel vaak tijdens de zangdienst denk ik, hey, dat is mijn preek. Ik wil nog met u bidden. En daarna gaan we met elkaar zingen. Heer Jezus, God zelf, u knielde voor ons neer. U legde uw kleren af. Naakt stond u daar als de allerlaagste slaaf. En u wast ons. En u moet ons ook wassen, dat zegt u ook zelf. Want zonder u redden we het niet. Heer, we hebben u nodig. Heer, kom in ons. Vul ons opnieuw en opnieuw. Vul ons opnieuw en opnieuw en laat uw koninkrijk in ons hart geboren worden. Dat we dienstbaar zullen zijn. En dat we bekend zullen zijn in de maatschappij. Niet door onze provocaties, maar omdat we dienen. Omdat we bereid zijn de allerlaagste weg te gaan. Omdat u ons bent voorgegaan. Heer, zegen ons zo. Open onze ogen, dat we de vieze voeten zien. Maak ons dienstbaar. En dan bid ik u om Jezus wil alleen. Amen. Iets waar ik ineens aan moet denken, dat ga ik nog even stiekem vertellen. Jaren geleden, eind jaren 90 al, begin jaren 90, ik studeerde nog, toen hoorden we het volgende verhaal. Het was van een reformatorische kerk uit Rotterdam, Delfshaven. En drie gezinnen woonden in één straat. En in die straat kwam een nieuw gezin wonen. En ze verhuisden zelf. En op de dag van de verhuizing komt het busje binnenrijden. En de mensen zijn aan het uitruimen. De vader met zijn kinderen. En de vader krijgt een hartaanval. En gaat met de ambulance naar het ziekenhuis. En de drie vrouwen van dezelfde reformatorische gemeente daar zagen het gebeuren. En ze gingen gelijk er naartoe om op de kinderen te passen. Ze belden hun man, die namen per direct, namen drie mannen vrij van hun werk, namen vakantiedagen op en hebben het gezin verhuisd. Drie keer raaien welk gezin voortaan vooraan in de kerk zit. Maak ons dienstbaar, Heer. Zo gaat uw koninkrijk deze wereld doen. En zo zullen wij bekend staan. Goed bekend staan. Bij de mensen, bij de wereld om ons heen.